Afgelopen dagen tussen kerst en oud en nieuw hebben we een Hermeta-retraite gedaan hier. Een aantal van jullie waren daar ook bij. Hermeta gaat over de bereidheid om te kijken. Metta staat voor vriendelijkheid, welwillendheid. En die bereidheid om te kijken kan zomaar betekenen dat je ook in contact komt met onvrede, teleurstelling, iets waar je naar verlangt. En al die ervaringen bouwen de kracht op en de vaardigheid om ermee te zijn, in het midden te blijven. Eigenlijk een heel krachtige, zachte kracht. En dit is een tijd van overgang, een jaarwisseling. Maar ik denk ook dat dit een tijd van overgang is, dat roep ik al een jaar of twee aan het begin van iedere lezing. We leven in een periode van overgang. Waarin dat wat op de achtergrond is, zich laat zien. Dat wat onder de oppervlakte is aan onvrede uitbarst. Op allerlei terreinen. En misschien heb je in de afgelopen periode ook gelukwensen gezegd of geschreven. Aan anderen gewenst. Geluk gewenst, vrede gewenst. En ik merkte zelf ook de moeite, het dubbelzinnige. Hoe kun je in deze tijd van oorlog, van onvrede, wat bedoel je dan als je elkaar vrede wenst? Hoe kan dat waar zijn? En misschien ken je 30Now. 30now.nl, dat is een website waar online iedere dag meditatie wordt aangeboden. En 30now maakte ook podcasts en ik luisterde daar naar een podcast van twee mensen, een vrouw en een man, Mirjam Schild, met Joodse roots, en Zohair Elat, met Palestijnse roots. Een podcast van een Joodse vrouw en een Palestijnse man, onder leiding van Joost van de Heuvel Reinders. Om te praten over de realiteit van oorlog in Gaza. En voor hen was dat gegeven van oorlog heel verschillend begonnen. Voor Mirjam betekent het dat ze een dag ontzettend ongerust was, omdat ze geen contact meer kon krijgen met haar broer. Die woont in een dorp, aangevallen werd door Hamas. En gelukkig had de familie, haar familie, kunnen schuilen en kunnen vluchten. En zo her, een man met Palestijnse roots, vertelde dat hij in het begin eigenlijk helemaal niet bij zijn emotie kon. Eigenlijk helemaal niet kon invoelen. En in tweede instantie dat hij voelde dat na al die jaren van onveilig zijn, tegengewerkt voelen, gefrustreerd, agressie, haat, er nu een uitbarsting was. En ergens ook wel een soort van ja. Ja, nu komt eindelijk die uitbarsting van iets wat al zo lang broeit. En ze vertelde verder over een tweede laag. Dat anderen je zien als, jij bent Joods, jij bent Palestijns. Dus dan ben je een partij. En dan sta je daarmee tegenover elkaar. En zo hij vertelde dat hij steunbetuigingen kreeg. Wat andere mensen zeggen, We leven met je mee. En dat hij daar nu dankjewel op durfde te zeggen. Terwijl hij altijd het gevoel had gehad van ik moet dat uitleggen. Dat ik niet haatdragend ben. En dat ik een good guy ben. Dus hij ervoer juist een soort betrokkenheid bij de Palestijnse partij. Kant van de zaak. En Mirjam vertelde juist over angst. Moet ik dat tekentje en Sazouza, wat ik bij de deur heb hangen, wat betekent dat dit een huis is waar Joodse mensen wonen, kan ik dat wel laten hangen? En Mirjam benoemde dat ze voelde dat er een loyaliteitsconflict is. Als je voor de ene partij bent, als je automatisch je Joods, ja, dan hoor je bij de Joodse partij, de Joodse kant, dan ben je per definitie tegen de ander. Dat is een soort druk van buitenaf. Zo wordt er naar je gekeken, zo wordt er geredeneerd, zo wordt er door allerlei mensen op gereageerd. En deze twee mensen waren met elkaar in gesprek. Deze twee mensen jaren meditatie geoefend en hebben daar vandaan ook een soort verlangen, een soort besef van het geen schade willen berokken. Een besef van de emoties die het oproept, kan ik die onder ogen komen zonder in een reflex meteen van daaruit te reageren. Vanuit het besef dat in dit conflict alle partijen verliezen. En alle mensen, aan welke kant dan ook, lijden. En dat wat ze ook deelde was de bezorgdheid voor de toekomst. Zoveel mensen die hier hun haat mee voeden. Wat weer een spiraal van geweld op gang brengt. Ik las in de krant dat er in Gaza drie jongens waren die gegijzeld waren en die zichzelf hadden bevrijd. En een witte vlag hadden dat ze door Israëlische soldaten om het leven waren gebracht. Want die vertrouwden die witte vlag niet. En dat gaf een besef van zo werkt haat. Het is een vers in de Dhammapada. De Dhammapada is een verzameling van gedichten, zou je kunnen zeggen. Korte verzen. Dat gaat over haat. Haat wordt nooit tot vrede gebracht door haat. Haat kan alleen verstilling vinden, gestild worden, door het tegenovergestelde van haat. En dat is een eeuwige wet. Haat komt nooit tot verstilling door haat. Het is een soort zichzelf voedend, agressief iets wat niet kan stoppen. Er moet iemand van buitenaf, van hogere hand, de vechtende partijen uit elkaar trekken. Want zelf, die haat voedt zichzelf. Als je kijkt naar een boeddhistisch kader, een boeddhistische levensbeschouwing, wat die zegt over oorlog en vrede. Het eerste wat daarin voorop staat is zo'n vers waarin erkend wordt dat haat bestaat. En dat welwillendheid bestaat. Beide. En beide ervaringen willen gezien worden. En dat is wat we oefenen als we opmerkzaam zijn. Dat je in contact komt met de ervaring die zwart is. Dat je in contact komt met de ervaring die wit is. En beide krijgen dezelfde aandacht. En daarin wordt dan vaak de vergelijking gemaakt van plezier bestaat, pijn bestaat, winst bestaat, verlies bestaat, lof bestaat, blaam bestaat, opgehemeld worden bestaat, verguisd worden bestaat. Dat wordt dan vergeleken met wind. Het is noordenwind, het is zuidenwind. Oostenwind, er is westenwind, dat bestaat. Die tegenhangers, die komen voor. En vorige keer hield ik een lezing over gelijkmoedigheid. In het midden zijn, te midden van. En dat is eigenlijk de vorm waarin je vrede kunt vinden. Als je in het midden kunt zijn, te midden van, zonder in die reactiviteit te schieten van winst wel willen en verlies niet. Of pijn weg willen duwen en proberen weg te krijgen en plezier juist te willen verlengen. Lof, ja dat mag. En blaam, ja daar wil je vanaf. En gelijkmoedigheid is in het midden zijn, te midden van. En wat we dan oefenen op zo'n avond als deze, in opmerkzaam zijn, dat voedt de mogelijkheid om te herkennen. En de ruimte om negatieve gevoelens te laten zijn. En dat ruimte voelen om te voelen wat er is, het bestaat, het haat bestaat. Ik kan me dat gevoel, dat branden, willen, ja, van je weg willen slaan, ken ik uit ervaring. En juist dat herkennen geeft de mogelijkheid om te kiezen in wat ik zeg en wat ik doe. Juist het opmerkzaamheid oefenen geeft de ruimte dat ik kan herkennen wat er is en niet reflexmatig hoef te reageren, maar kan kiezen. Haat wordt nooit tot vrede gebracht door haat. Gestild wordt haat door het tegendeel. En wat is dan dat tegendeel? Dat wat we kunnen gebruiken van opmerkzaam zijn, is dat je herkent welke emotie er is. Zonder erin te verdwijnen, zonder er helemaal in beslag doorgenomen te worden. Opmerkzaamheid leert om te zien wat het effect is als je haat voedt met nog meer haat. En dat je ervoor kunt kiezen om dat niet te doen. Een soort moreel kompas hebt, een keus hebt van die kant wil ik niet op. Ik wil geen lijden toevoegen. En dat kan zijn ook in wat je zegt en wat je doet. En als we voor onszelf kunnen erkennen dat onvrede bestaat, en we weten hoe dat voelt, we kunnen bedwingen hoe je daarop reageert. In het midden blijven in hoe je daarop reageert. Dan komt er ook de mogelijkheid om te beseffen dat we pijn delen. Je nou gedood wordt door de ene kogel of door de andere. We delen het verlies. We delen de onveiligheid. We delen de frustratie en de woede. Het besef dat ieder mens veilig wil zijn. En samen met zijn dierbaren wil leven. En een veilig onderdak wil hebben. De mogelijkheid om je te ontplooien. Dat dat iets is wat we delen met alle mensen. Medemenselijkheid. De omgeving van de mens is de medemens. Zegt, zei, viel beelden. De omgeving van de mens is de medemens. En gelukkig leven we hier in dit land op dit moment niet in oorlog. En het herkennen van alle reacties die er ook in dit land zijn op onvrede, op partij kiezen, op oordelen, beoordelen, afkeuren, buitensluiten, de andere bestaansrecht niet gunnen. Zo'n situatie van oorlog kan als een soort spiegel werken van die hele gewone manieren van wil ik wel, wil ik niet, tot veroordelen, buitensluiten. Ander bestaansrecht niet gunnen. Laat zien hoe die kleine schaal die we zelf ook kunnen voelen, kan leiden tot zoiets groots als oorlog. En daarin te leren om ja te zeggen en nee te zeggen. Om de veilige situaties te maken om met elkaar in gesprek te zijn. Om dat wat moeilijk is en moeilijk voelt, niet te laten broeien tot het tot een uitbarsting komt, maar een weg te vinden om dat op tafel te brengen, in het licht te brengen. En dat gaat op de schaal van in relatie zijn, in je familie, in je werk, in welke omgeving dan ook. Te oefenen om in het midden te blijven, te midden van.